onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 31, daarvan de eerste vier versen. Psalm 31, daarvan de eerste vier versen. voorzitter, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in hetzelfde Bijbelboek als deze morgen Daniël. En daarvan het tweede hoofdstuk vanaf vers 30 tot het einde. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing Daniël 2 vanaf vers 31. En gij, o koning, zaagt en zie, er was een groot beeld, en dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend, staande tegen u over, en zijn gedaante was schrikkelijk. En het goud van dit beeld was van goed goud, en zijn borst en zijn armen van zilver, en zijn buik en zijn dijen van koper, en zijn schenkels van ijzer, zijn voeten eendeels van ijzer en eendeels van leem. En dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten en van ijzer en leem en vermaalde ze. En toen werden te samen vermalen het ijzer, leem, koper, zilver, goud. En ze werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers in de wind. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden, maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. En dit is de droom en zijn uitlegging, en nu zullen wij voor de koning zeggen, gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk en macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensen kinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven, en hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde, gij zijt dat gouden hoofd. En u zal u een ander koninkrijk, en na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe, en daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zelf alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkers, leem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een met een ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom heb gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom is nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht en aanbad Daniël en zeide dat men hem met spijsoffer en liefelijk reukwerk een drankoffer doen zou. En de koning antwoordde Daniël en zeide: het is de waarheid dat uw lieder God een God der goden is en een Heere der koningen en die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. Toen maakte de koning Daniel groot en hij gaf hem vele grote geschenken. En hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel en een overste der overheden over alle wijzen van Babel. En toen verzocht Daniel van de koning en hij stelde Sadrach, Medach, Mesach en Abednego over de bediening des landschap van Babel. Maar Daniel bleef aan de poort des konings. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O lieve Heere, sommigen zullen wel denken dat was weer hetzelfde hoofdstuk als vanmorgen. Maar Paulus zegt, het is mij niet verdrietig u het nog een keer te zeggen. En het is mij niet verdrietig om het woord nogmaals te lezen. Want we leven in hardhorende dagen. Mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. O Heere, het kan ook niet geleerd worden door lezen op zichzelf. Maar mochten we verwaardigd worden om gelezen te worden. Want Heer, als uw woord ons gaat lezen, dan wordt het toepassing. Dan wordt het toepassing. En dat is in onze dagen zo ver geweken, lieve Heere. Ach, we kunnen er onszelf alleen maar op beschuldigen. Dat we niet getrouw zijn geweest in uw koninkrijk. Lieve Heere, sta er nog over op. En dat we het woord recht mochten snijden. En gelijk men het goud beproeft in het vuur, o Heere, dat we de volle raad Gods mochten verkondigen. We moeten er altijd nog aan beginnen. Want Heer, het is altijd te kort van onze kant, maar van uw kant. Gij hebt toch door de dwaasheid der prediking belieft gij zalig te maken die geloven. Heer, mocht het ook deze avond gebeuren. Niet door kracht, nog door geweld, maar door uw lieve geest. Dat harten mochten worden aangeraakt. Dat uw genade mocht worden verheerlijkt in dode zondaars harten. O Heere, wat zal dat toch, ja wat is dat toch een onbegrijpelijk wonder. Als gij naar een mens komt om te zien die al zijn goed erdoor gebracht heeft en al zijn godsdienstige bewegingen als vijandschap tegenover die hoogste majesteit ziet. O mag inzien, Heere, mochten we het vanavond eens inzien. Daar we strijden tegen God van nature. Maar zo zal er nooit geen vrede komen waarvan uw woord spreekt, die alle verstand te boven gaat. Heere, dat het vanavond is een veldslag mag worden, waarin gij de pijlen verschiet in het hart van koningsvijanden. En dat we eronderuit mochten roepen, ik ben gewond, voer mij uit het leger. Want Heere, de mens gaat door, hij gaat door totdat hij de dood benevelt. Want we zijn zo hardleers van nature, Heere, er is geen enkele verwachting van een mens. Geen enkele verwachting dat hij het woord nou eens hoort. En zoals de Heilige Geest het komt te spreken tot degene die oren heeft om te horen, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Heere, we kunnen het aanhoren, maar om het te verstaan, daar hebben we uw Geest voor nodig. O stort uw geest dan neer op alle vlees, gij hebt het op de Pinksterdag gedaan. En we bidden en smeken u om de doorwerking ervan. Want Heere, we staan hier machteloos en hopeloos. Zonder u kunnen we niets doen, zijn we alleen maar tot zondige bekwaam. Maar mocht uw geest in de raderen zijn, opdat doden zouden horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, we smeken u om ontferming. We smeken u om de bediening des geestes. We smeken u om de toepassing des geestes. We smeken u om opening van uw woord. Open de schriften, Heere. die zijn van nature voor ons zo gesloten. Niet de schriften zijn gesloten, maar ons hart is gesloten. Met 7 zegelen, Heere, kom ze nog te verbreken. Want uw woord is klaar en duidelijk, uw woord is krachtig. En scherp snijdender als een tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door de verdeling der ziel, der samenvoegsel en des mergs. En het is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. O Heere, dat we de strijd eens mochten gewonnen geven, de wapens inleveren en dat we u mochten eren. Want die u eren, die mij eren, zal ik eren. Dat is allemaal uw werk, dat is een eenzijdig godswerk. Kom van een mens niks in aanmerking, Heere. Neem dan nog redenen uit uzelf en verheerlijk uw naam en kracht. Hef de banier nog omhoog, Heere, dat we onder uw banier mochten strijden en lijden. En dat het alles mag uitlopen op de verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Want hoe komt God daar ze neer? Heer, daar heb je zelf voor gezorgd. Want anders zou het nooit gebeuren. Gij hebt uw lieve zoon naar deze wereld gezonden om uw eer te verhogen. Om elke titel en jote van de wet te vervullen. En om zondaren zalig te maken. Mocht het er vanavond eens gevonden worden, Heere, die niet verder mee kunnen. Mocht het er vanavond eens aangeraakt worden, die daar dood liggen. In zonde en schuld. Mocht het er vanavond eens geroepen worden vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gij hebt maar te spreken, lieve Heer, en het is er, te gebieden en het staat er. Wat zult gij dan doen met uw grote naam? Ach, dat we dan mochten voortrekken in die enige gerechtigheid die in Christus is. In zijn voetstappen gaan, Heer, het is onmogelijk voor het vlees. Dat is geen weg voor het vlees, dat is onbegaanbaar. Die smalle weg des levens, dat is onbegaanbaar en onverstaanbaar. En voor alles wat vlees en wereld is. Ach, Heere, we zijn enkel vleeselijk verkocht onder de zonde. En maar het woord is vlees geworden. O, mochten we op hem zien. Gij heft ons het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Mocht dat is waar zijn. Lieve Heere, want gij komt het nog te werken. Gij zijt een God van nabij en niet van verre. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de weduwe en de wezen. De zoveelerlei leed en beproefde, Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Ach, dat het eens gehoord mag worden. Deze en die is daar geboren. Gij gaat er nog mee door, Heere, want anders zou de wereld niet meer bestaan. Maar als er nou nog één toegebracht moest worden, zouden we dat dan mogen zijn, zouden we die persoon mogen zijn. Als er nog eens, Heere, mocht dat eens leven in ons hart, als er nog één toegebracht zou mogen worden. Maar Heere, er staat hier ook dat koninkrijk van Christus de gehele aarde zal vervullen. Heere, ach, gedenk dan ook het verbondsvolk der Joden. Heere, gedenk ze nog. En wat gij daar in uw woord hebt beloofd, dat gij ze tot bekering zal brengen. Ja, dat gij ze zal doen kennen, de Messias die ze verworpen hebben. Ach, lieve Heere, ze zullen toch uit de dood herrijzen, omdat hij verrezen is uit het graf. Want hij leeft en zij zullen leven. En mochten we met hen leven, in hem, in die enige zaligmaker der wereld, wiens rijk geen einde zal hebben. Heere, gedenk en ieder van ons persoonlijk, gij weet hoe we gekomen zijn, gij weet hoe we hier zitten. O Heere, dat we ons hart is open mochten stellen, ja, dat het is opengebroken mocht worden bij u vandaan. Want Heere, Gij gaat door de vlakke velden. Uw naam is Heere der Heren. We smeken om uw inkomst, want uw inkomst is het alleen die ons heilvol maken kan. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, we hebben vanmorgen overdacht dat de koning Nebukadnezar een droom gedroomd had. En dat hij zich niet meer herinneren kon waarover hij gedroomd had. En ook de uitlegging daarvan niet wist. En dat hij de tovenaars, de guichelaars en de galdeeën had opgeroepen om die droom te openbaren op straffen des doods. We hebben het gehoord dat die guichelaars en die waarzeggers, die tovenaars en die galdeeën niet bekwaam waren om die droom te openbaren. En dat ze de eis des konings te zwaar vonden. En dat Nebukadnezar een wet uitvaardigde om al de wijzen in het koninkrijk, in het Babylonische koninkrijk, ter dood te brengen. En dan komt die trawant van de koning ook bij Daniël. Want Daniël hoort ook tot de wijzen, daar had die koning natuurlijk nooit aan gedacht. Die Arioch, die de koning gesteld had om de wijzen van Babel om te brengen. En hij ging heen en stelde aldus tot hem: breng de wijzen van Babel niet om, maar breng mij in voor de koning en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. Dus Daniël, die... Ja, wat doet Daniël? Die dient een smeekschrift in. Een smeekschrift. Vroeger had je zoals je was wel gehoord, de smeekschrift der edelen. 80 jaar oorlog. Daniël dient een smeekschrift in. En hij verzoekt uitstel. Uitstel van executie. Niet om eronder uit te komen. Niet om onder dat oordeel uit te komen. Maar opdat de naam des Heren verhoogd zal worden. Ja. Daniël die gaat naar huis en die gaat een Heere zoeken, want hoe wijs Daniël ook was, hij kon die droom niet openbaren, net als die guichelaars en net als die tovenaars. Maar Daniël die mocht wel zeggen: er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En geliefde, dat kunnen we ook betrekken op de bekering, op de toepassing van het heil. Daniël, die gaat zich verootmoedigen en die gaat de Heere zoeken. Hij trekt zich terug in zijn binnenkamer om de mond des Heeren te vragen, opdat de Heere hem de droom van Nebukadnezar zou openbaren. Nou, bekering, dat is geen droom. Dat is ook geen openbaring van een droom. Maar ik haal er wel het beeld uit van de bekering. Bekering, geliefde, dat is een eenzijdig godswerk. Dat is een eenzijdig godswerk. Dat is geen coöperatie tussen God en de mens. Zoals er tegenwoordig veel gepreekt wordt, hè, God doet wat en de mens doet wat. Nee, Daniël wist, nou, als de Heer het niet openbaart, dan zijn we alle des doods. En dan moeten we alle door de dood omkomen. Door die wet van Nebukadnezar. En Daniël gaat de Heere zoeken. Geliefde, heb je de Heere wel eens gezocht? Heb je de Heere wel eens gezocht? Ja, er staat zo van Jozef, hè, toen hij in dat veld liep om zijn broeders te zoeken. Die kleine Jozef. En er staat er zo. En ja, hij kon zijn broeders niet vinden. Er staat er zo, Jozef zocht en een man vond hem. Dat is nou zalig worden, geliefde. Dat is nou zalig worden. Die waarlijk zoeken, die worden door hem gevonden. Dat is nou een eenzijdig godswerk. Dan kijk je, je wordt niet bekeerd omdat je zoekt om mensen. Want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar er is er nou één, hè, die van boven naar de aarde, van boven in de hemel, op de aarde is nedergedaald. Om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Liefde, we zijn wel veel onderherders, maar we hebben maar één goede herder. En die goede herder, die zoekt. En die goede herder, die vindt. En die goede herder, die zaligt. En die goede herder brengt thuis. Ja, dat doet Christus. Hè? Dus Daniel gaat de Heere zoeken omdat hij het zelf niet weet. Hij gaat de Heere vragen om die droom te openbaren. En Daniel, ja, dromen zijn niet altijd bedrog, hè, want Daniel die geloofde vast dat die Nebukadnezar een droom gedroomd had. Dat geloofde die vast, anders had hij de Heere toch niet gevraagd. Dat geloofde die vast. Nebukadnezar had het niet verzonnen dat hij een droom gedroomd had. Nee, nee. Daar was Daniel heilig van overtuigd dat die koning niet iets zat te verzinnen. Die koning had echt een droom gedroomd. Anders zou die de Heere er niet om gevraagd hebben om de droom van de koning te openbaren. Dromen zijn dus niet altijd bedrog. We hebben vanmorgen al iets van gezegd. En de Heere spreekt soms door een droom of door een gezicht, ook nu nog. Maar dromen zijn nooit zaligmakend. Dromen zijn nooit zaligmakend. Niemand wordt door een droom wedergeboren. Laat dat je gezegd zijn. Niemand wordt door een droom wedergeboren. Want dat geschiet uitsluitend door woord en geest. Door woord en geest. Maar de Heere spreekt soms door dromen en gezichten om zijn wil bekend te maken of om een zaak te openbaren of te bevestigen. Maar nooit in strijd met zijn woord. Maar altijd op grond van zijn woord. Hoewel er zijn ook drijvingen des geestes, die Gods volk dikwijls niet kan verklaren, drijvingen des geestes, dan worden ze tot een bepaalde zaak gedrongen. We kunnen dat in het woord terugvinden. Dat zijn de extraordinaire drijvingen des geestes. Dat kan je niet bewerken, kan je ook niet tegenhouden. En daar is zomaar niet een of andere waarheid ligt daaraan ten grondslag. Simson die werd gedreven door de Heilige Geest in het dal van Zora en Estahol. En de geest werd vaardig over hem. En dat ging niet gepaard met woorden Gods. Hij werd gedreven. Dat is ook zo met de liefde. De ware liefde drijft. De liefde van Christus drijft ons. Dat is een... Ja, die drijvingen des geestes, geliefde, ja, dat heeft niks te maken met geestdrijverij. Hoor. Dat moet ik gelijk zeggen. Want dat is allemaal uit de mens. Maar de drijvingen des geestes, de drijvingen van de liefde, ja, die kun je vaak niet verklaren totdat de zaak is geopenbaard. En dan kan ik hier verder niet op doorgaan, maar... daar hebben sommige van Gods kinderen hebben daar kennis aan. En al Gods kinderen, al Gods ware kinderen hebben kennis aan die drijvende liefdeskracht. Die hen drijft om God en de naaste lief te hebben. Ja. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. Ja, ze spreken dan wel eens over de wet, hè, om die te doen in dankbaarheid. Maar hoe liefde, dat is enkel... De liefde hoor. De liefde, niet de werken van de liefde, maar de liefde zelf. De liefde is de vervulling van de wet. Als de liefde in je hart is uitgestort, dan heb de wet kan geen aanspraak meer op je maken. De liefde van Christus, die dringt ons. Ja, kon en mocht het eens wezen. Dus de Heere die spreekt soms door dromen en gezichten om zijn wil bekend te maken. Nou goed, de Heere openbaarde aan Daniel die droom van de koning en de uitlegging ervan. En dat was een wonder, dat was een wonder, want daar looft en prijst de Daniel de Heere om, u kunt dat lezen. Zoals we vanmorgen gelezen hebben. Dat de Heere die verborgenheid aan hem had geopenbaard. Kijk, zalig worden, dat is een en al openbaring. Dan gaan de schriften voor je open. Ik heb het al we hebben het al in het gebed. Dat het woord ons gaat lezen. Dan, gaat, ja, dan wordt het totaal anders in je leven. Dan wordt het totaal anders in je leven. En dan, zeg je, nou, we gaan nog eens even een stukje lezen en dan naar bed. Hè? Of even lezen na het eten. Ja, nee. Nee, dan gaat het woord jou lezen. Dan gaat het woord kracht doen. Hè? Want daar geeft de Heer geloof in mee. Hè? Dan wordt het woord geopenbaard. Dan worden de verborgenheden der godzaligheid geopenbaard in Christus. Dan zeg je, dat heb ik nog nooit zo gelezen. Dat heb ik nog nooit zo gezien. En dan praat ik er maar eenvoudig over. Hoor. Maar als je in het oordeel, als dat woordje gelezen in Christus. O geliefde, dan kom je in het wonder. Dan kom je in het wonder. Dan kom je in het wonder en dan zeg je, waarom was het op mij gemunt dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming vindt? Dan word je zelf een raadsel. Dan is het eigenlijk, dat is een zaak, dat is eigenlijk te groot om te geloven. Ja. Ja. En toen de discipelen, toen de Heer zich openbaarde na zijn opstanding, toen konden ze het van blijdschap haast niet geloven. Haast niet geloven. Nee. Zo groot. Zo heerlijk. Zo wonderbaarlijk. Ja, hij doet wonderen, hij alleen. Nou, dus de Heere die had Daniël verhoord om die droom te openbaren. En dat getuigenis, dat geeft hij aan de koning. Hè, maar niet dat hij, kijk, Daniël die geeft niet zijn eigen de eer, net als Jozef. Hij zegt, ik kan het niet, o koning, maar er is een God in de hemel die het mij geopenbaard heeft. Kijk, je hebt van die evangelisten, tenminste, daar moeten ze voor doorgaan, die op geestelijk gebied pretenderen dat ze weten hoe het zit. Die mensen, die snappen het. He? Nou, die moet je nou net niet geloven, want daar is geen geloof bij. Die het snappen, kijk, Gods woord is geen begripsboek. Dat is een geloofsboek. Ja, geloof. Geloof, ja, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Wat nou eigenlijk geloof is. Ik kan het wel met voorbeelden illustreren, hè. En toen Abraham bijvoorbeeld zijn zoon opdracht kreeg van de Heer om zijn zoon Isaac te offeren. Toen ging Abraham door het geloof. Hè, terwijl in Isaac de belofte was verzegeld dat uit hem de Messias geboren zou worden. Dat was een geloofsgang. Als Abraham het niet geloofd had, had hij thuis gebleven. En hij geloofde God. Ja, zo wonderlijk, hè. Maar geloven, dat kan je alleen verstaan als je het zelf mag beoefenen. Dan weet je wat geloof is. Ik kan het je niet aan je verstand praten. Ik wil het ook niet, hoor. Want het is een gave Gods. Hè? Maar die het snappen, die het snappen, die geloven niet. Dat is niet meer geloven. Nee, want dan... Kijk, het geloof... Ja, dat is weer een heel apart onderwerp, maar dan moet ik toch iets van zeggen. Het geloof is niet logisch. Dat is niet logisch. Dat is eigenlijk onredelijk. Geloof is onredelijk. Onlogisch. Want anders is het geen wonder meer. Een wonder is iets wat niet kan en toch gebeurt. Nou, dat is eigenlijk geloven. Dat kan eigenlijk niet. Hè? Maar als de Heer je geeft te geloven, ja, dan geloof je. Dan geloof je het. Dan snap je het niet. Je verstaat het dan. Hè? Door het geloof. Maar dat is niet een begripswetenschap. Dat zit niet in de ratio. Die kennis zit in je hart. En vandaar dat Gods kinderen dikwijls zeggen, ja, toen mocht ik dat geloven, maar nou ben ik het weer kwijt. Zie je? Kijk, als je iets uit je hoofd leert, dan zeg je dat niet. Dan zeg je, nou ja, dat heb ik jaren geleden geleerd en dat weet ik nog. Als je nou je rijbewijs, en dan krijg je zo'n boekje, en dat moet je dan uit je hoofd leren, al die regels en al die verkeersregels, en dan zeg je, ja, dat weet ik nog hoor, dat heb ik geleerd. Hè? Maar zo is het met geloof niet. Met de geloofskennis, u zegt, kan je dat dan kwijtraken? Nee, niet het geloof. Het geloof kan je niet kwijtraken, want de Heer, die heeft gebeden dat uw geloof nooit zal ophouden, kind van God. Hè? Maar de beoefening van het geloof, dat is altijd niet in de beoefening. En dan zeggen Gods kinderen vaak, ja, nou ben ik het weer kwijt. Hè? Omdat ze meer van het gevoel leven als van de grondslag der waarheid. Als van wat de Heere gezegd heeft. Maar de Heere moet het altijd weer in herinnering brengen. Hè? Ja, het is als die droom van Nebukadnezar, hij wist het die zich niet meer te herinneren. Hè? Dat is maar menselijk gezegd, dat is een flauw voorbeeld. Maar zo is het eigenlijk wel met het geloof. Hè? Dan, Als de krachten niet inzitten, ja, dan zouden ze haast weer in de staat gaan twijfelen. Hè, wat op menigmaal gebeurt. God merkt het over Gods ware volk. Die komen op de zevende Satan te leggen. En dat weet de Heer Jezus. Dat wist de Heer Jezus ook bij Petrus. Petrus, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Kijk, dat is onbegrijpelijk. Daar kan het verstand niet bij. Huh? Maar ja, er zijn velen die het snappen en dat leggen ze ook zo uit aan anderen. Hè, maar zulke pretenties en wiskundige uitleggingen, die maakte Simon de Tovenaar ook. Hè, om de mensen te hypnotiseren. Ja. Maar dat heeft vanzelf met het ware geestelijke leven niks meer te maken. Als je de dingen aangaande Gods koninkrijk en omtrent de toepassing des heils gaat snappen, dan is er niks meer van God bij. En dat soort proponenten willen hun dogma's de mensen het aan het verstand brengen, maar dat is nu juist de geest der verlichting die alles ontleent aan de verklaring en het begrip van de menselijke ratio. Met name ten aanzien van de dingen die des geestes Gods zijn. Maar er staat in Gods woord, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Je kan het niet uitleggen. Je kan het niet, en daar bedoel ik dan mee, kijk, de schriften verklaren, dat is niet zeg maar een begripsmatige verklaring. Nee. Dat is een getuigenis. Kijk, al die drempelverlagende activiteiten op het erf der kerk om de jeugd bijvoorbeeld bij de kerk te houden, dat loopt op niks uit. Dan geloof je eigenlijk toch niet dat de Heer niet door kracht, maar door geweld, maar door zijn geest mensen tot zich trekt. Mensen bekeert. Al die drempelverlagende activiteiten om de jeugd bij de kerk te houden, wat water in de wijn doen, mensen, dat begint in de dood en dat eindigt in de dood. Daniel heeft niet gezegd van, nou ja, ik zal proberen om eens iets van die droom te openbaren. Nee, hij heeft aan de Heere gevraagd. Het was alles of niks. Niet iets, maar alles. Ja. Gods woord en het geestelijke leven is met het verstand niet te beslaan. Nee. De leer des heils en de toepassing ervan krijg je nooit onder de knie. Nee. Zo van nu weet ik het. En nou praat ik over verstandskennis. Dan zeg ik, nu weet ik het. Nee. Ja. Kijk, Gods volk mag wel eens zeggen, ik weet dat God met me is. Oh ja, en mogen ze dat duurders wel eens zeggen. Ja. Omdat God zich geopenbaard heeft in Christus. Nu weet ik dat God met me is. Ja. Maar Gods volk zal je nooit horen zeggen, nu heb ik het in mijn verstand op een rij en nu kan ik het ook een andere doorgeven. Nu heb ik het lesje geleerd, nou weet ik het voor altijd. Maar zo is het niet. Nee. Zo is het niet. Duizenden en duizenden zijn zo bezig om de mensen te hypnotiseren met een valse leer die men verstandelijk op een rij kan zetten. Ik las er vanmiddag nog iets hiervan. Er had iemand mij zo'n paar van die krantenknipseltjes had ze gestuurd of meegegeven aan iemand. En dan las ik daar vanmiddag in. En dan las ik in van die dame, nee, hoort hij. Nou ja, zijn naam doet er niet toe. Karens, maakt me ook niet uit wie het is. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed om mensen. Echt niet waar hoor. Ook als ik wel eens namen noem. Maar dat is wel eens noodzakelijk, deed Paulus ook, hè. Hymenaeus en Alexander, zegt hij, noemde man en paard. Paulus treedt met open vizier. Maar die dominee Karens, die beweerde dat Jacob, die had bij Bethel, had die een belofte gehad. Maar de Heere had niet van schuldvergeving gesproken, dus zijn schuld stond nog open. Dat komt pas bij Pniel, wordt dat vergeven. Nou, als je zo preekt, dan ben je Simon de Tovenaar. Dan ben je Simon de Tovenaar. Dan zit je mensen te hypnotiseren en het woord te verkrachten. Want dan weet je niet wat de belofte Gods is. Dan weet je niet wat Bethel is. Dan weet je niet hoe Jacob daar gelegen heeft. Op een steen midden in dat donkere veld. Dan weet je er niks van. Als God in Christus tot de ziel spreekt, is dat zaligmakend. Tegenwoordig praten ze over belofte. Ik denk, mens, je hebt nog nooit een belofte van God gehad, want anders zou je er zo niet over spreken. Anders zou je er zo niet over spreken. Gods volk die ontvangt geen belofte, maar God in de belofte. Weet je wat de Heere tot Jacob zei? Ik ben met u. En dat vervalsen ze zo in onze dagen. Dan zeggen ze, ja, maar dat is nog niks hoor. Dat is nog niks hoor. Want je schuld staat nog open. Je schuld staat nog. Dacht je dat God in Christus spreekt zonder schuldvergeving? Nou, die dat beweren, dat zijn moslims. Dat zijn geen reformatorische mensen, dat zijn moslims. Dat zijn ketters. Bethel is een type, in ieder geval een type van de rechtvaardigmaking. Jacob werd in Bethel gerechtvaardigd. Had die man er wat aan gedaan? Was die bezig om zich op die ladder Jacobs te werken? Waar staat dat? En de engelen Gods klommen op en neder. En God stond boven aan die ladder. Ja. En God sprak van vrede in de ziel van Jacob. Jacob die kon niet verder. Want de zon was ondergegaan, hoor je het? De zon was ondergegaan. Als de zon ondergaat in je leven, geliefde, geestelijk. Want de mens die denkt in het licht te wandelen, hoor. In het licht te wandelen. Want hij is levend onder de wet. Ja, dood voor de evangelie, maar hij is onder de wet levende. Levende dood, de mens is levende dood, hoor. Hij is actief dood. Maar toen kwam Esau, hij wist, hè, die bloedwreker zit achter mij aan, die bloedwreker, Esau. Maar Jacob kon niet verder, want de zon was ondergegaan, hij was aan het einde van de wet gekomen. Ja, lag hij zijn hoofd op een steen, nou is het over en uit. En toen openbaarde de Heere, hè, dat gezicht. Ja, ik heb net gezegd, dromen zijn niet zaligmakend, maar in het Oude Testament openbaarde de Christus zich ook door dromen. Ja, zaligmakend is Simon de Jacob. Het is nu alles door woord en geest. Maar daar in Bethel werd Jacobs ziel gered. Ja, ik ben met u. Nou, de Heer hoeft die woordjes maar te spreken. Ik ben met u. Dat nemen ze, dan zeggen ze, die beloftes, dat zijn allemaal... Dat is nog niet de rots. Dat zijn allemaal losse stenen. Ja, geloof je het. Door de belofte Gods in Christus word je op die rots gezet. Kon Jacob met Bethel werken? Nee, dan kon hij ook niet met Peniel. Kon hij ook niet met Peniel, want de man worstelde met hem. Kon Jacob niet. Kon Jacob niet. Dus geliefde... Laat je eigen niet door zo'n valse leer betoveren. Hè? Zoals ze in onze dagen ten beste geven. Hè? Dat komt allemaal voort uit de menselijke ratio. Die mensen, die succedomers die dat zo preken, die weten er zelf niks van. Die hebben nog nooit tevreden met God in hun zielen gesmaakt. Als je gaat beweren dat Jacob's schuld nog open stond te Bethel. En dat hij in Peniel, dat hij gerechtvaardigd was. Mensen, dat is een valse leer. Dan ga je de geschiedenis van Jacob isoleren van de apostolische brieven en de leer van Christus. Nou, die dat doen, dat zijn valse profeten hoor. Al de gediaboliseren in onze dagen. De Heer spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De doden zullen horen, de stemmen des zoons van God. Nou, dat geschiedde te Bethel bij Jacob. Als dat niet meer waar is, dan kun je de Bijbel verbranden, dan is God geen God meer. Dan maak je van Gods woord een stripboek. Doden zullen horen, de stemmen des zoons van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zijn gerechtvaardigd. Jacob de Bethel. En weet je wat hij zegt? Dan gaat hij de Heere, gaat hij dankofferen offeren. Hij zat gelijk een stuk de dankbaarheid. Ja, daar houden ze tegenwoordig niet van. Hè? Maar hij zegt, de Heere was in deze plaats en ik heb het niet geweten. Want ik verwachtte mijn ondergang. Maar de Heer heeft me gered. En dan gooit hij olie erop, op dat altaar. En dan dankt hij de Heer. Dus in onze dagen staan er vele Simon de Tovenaars op de kansel. Hè, met een valse leer. Dan willen ze dat logisch op een rij krijgen. Hè. En dan zeggen ze, ja, eerst dan ben je wel levend gemaakt, maar dan moet je nog gerechtvaardigd worden. Nou, nou gaat de SGP, die gaat naar het Eurohof, daarmee gaan ze naar de paus. Hè. Daarmee gaan ze naar de paus om raad te vragen, hè, om te weten hoe het zit. Ja. Maar kijk, al die pausjes die op die reformatorische kansel staan, die zal God er afrukken. Want hij zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Er zal een wet uitgevaardigd worden om al die wijzen in het land te doden. Maar God zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal die teniet maken. Maar dan zullen, hè, dan staat er zo in het woord. Kijk, daar gaat het maar over, mensen. Dan zullen ze een Joodse man grijpen aan de slip van zijn mantel. En weet je wat ze dan zullen zeggen? Wij hebben aanmerkelijk gezien dat God met u is. Nou, dat is de enige wijsheid die er bestaat. Immanuel, God met ons. Dat is een zaligmakende wijsheid. En daar had Daniel, die mocht erin delen. En die mocht dat ook doorgeven, want het was hem geopenbaard. Het werk Gods en des geestes in de ziel is geen begripsleer, het is geen stappenplan, hè? Het is een geloofsleer. Voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid. En als je niet preekt tot ergernis van de godsdienst, dan preek je niet bij God vandaan. Dan ben je aan het hypnotiseren. Nou, ik zou het aantal huidige hypnotiseurs die zich voor dominee uitgeven, die zou het niet graag te kost geven. Nee, absoluut niet. Nebukadnezar vaardigde een wet uit om al die toenmalige hypnotiseurs ter dood te brengen. Omdat zij hem niet konden verklaren wat hij gedroomd had. Nou, ik denk als de SGP te horen krijgt bij dat Eurohof, als die rechter van dat Eurohof zal zeggen, SGP vertegenwoordigers, ik laat u doden als u me niet kunt vertellen het antwoord wat God op deze zaak gegeven heeft. Dan laat ik u ombrengen. Dan zou ik eens kijken of ze nog zo principieel naar het Europese Hof hollen. Dan zou ik eens kijken. Namelijk afgoderij. Ik heb net al gezegd, daarmee lopen ze nog een stukje door, lopen ze naar de paus. Paus, heb u nog geloverers? Maar Nebukadnezar vaardigde een wet uit om al die toenmalige hypnotiseurs ter dood te brengen. Omdat zij hem niet konden verklaren wat hij gedroomd had. Terwijl ze pretendeerden alle verborgenheden te kunnen verklaren. Maar toen ze daarin gruwelijk faalden, vaardigde Nebukadnezar een decreet uit om al die hoogverlichte bedweters voorgoed het zwijgen op te leggen. Ja, als God in je leven komt, dan moet je je wijsheid kwijt, moet je verstand kwijt. Dan moet je alles kwijt, moet je jezelf kwijt, moet je identiteit kwijt. Alles kwijt. Kijk, die rijke jongeling die zocht nog een aanvulling. Hij was al goed op weg. Tenminste, dat dacht hij. Dan zocht hij God nog, zocht hij Christus. Dan zocht hij Christus op en dan zocht hij van Christus, die moet dat de rest eens aanvullen. Maar aangezien we geen Nebukadnezars meer hebben, geliefden, die de valse leraars radicaal afsnijdt, barst het in onze dagen van de theologische hypnotiseurs en geestelijke toverdokters die met hun EHBO-koffertje de preekstoel opgaan
en een pleister evangelie preken als een doekje voor het bloeden.
Ja, ik heb er geen andere woorden voor.
Predikanten die een kloppend en logisch evangelie preken, dat zijn gevaarlijke hypnotiseurs. En zulk evangelie gaat dan volgens zeggen via het hoofd naar het hart.
Maar dan ben je echt van de duivel bekeerd. God werkt niet via het hoofd naar het hart.
De Heilige Geest legt het direct in het hart van een zondaar. Daarom begrijpt hij er ook niks van. Kan alleen maar door het geloof verstaan worden. God spreekt rechtstreeks tot het hart van een zondaar. Tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking.
En tegenwoordig zeggen ze, ja, God die heeft een stap gedaan. Hè, die spreekt tot je verstand. Ja. En dan moet je zelf besluiten met je hart om de volgende stap te zetten. God doet een stap naar je toe en wij moeten de stap naar God toe doen. Hè. Dat is de coöperatie godsdienst van vandaag. Ja. Dan zeggen ze, ja, die Paul Waster, dat is toch zo'n goede predikant. Maar zou ik je zo zeggen, Paul Waster is gewoon een ordinaire acteur, meer niet. Want in de toepassing is die vol bloed Arminiaans. Kijk, ze kunnen tegenwoordig waarheden op de preekstoel zetten, maar je moet letten, mensen, hoe ze over de toepassing preken. Daar komt op aan.
En er gaan er velen net langs de zijlijn, maar ondertussen doen ze het allemaal zelf. Onder de vlag van genade, dan zeggen ze het is allemaal genade, maar ze doen het allemaal zelf.
Maar geliefde, zalig worden, dat is een eenzijdig godswerk. God zet de mens erbuiten. Want hij heeft een ander mens besteld. Christus. Mens geworden. Tegenwoordig moet je het eerst snappen. Hè, voordat God de toepassing kan maken. En zulk soort hypnotiseurs zitten om de goddelijke toepassing, om de goddelijke openbaring niet eens verlegen. Want die toepassing die maken ze gewoon zelf. En velen vergrijpen zich aan het heil, zelfs met boeken zoals van Ambrosius, het zien op Jezus. Maar geliefde, als er een verloren ziel mag zien op Jezus, dan hangt die aan de schandpaal. Zoals de moordenaar aan het kruis hing. He, dan is die door de wet, dan is het een door de wet verdoemde zondaar. Want anders is het allemaal inbeelding. Hoor. Anders is het allemaal inbeelding.
Als hij net buiten je... Kijk, Barabbas die werd voor het oordeel losgelaten, voor het recht.
Nou, zoveel. Dat is de kerk van vandaag. Voor het recht verlost. Hoeft niet aan de schandpaal. Voor het recht verlost. Maar Kolbrugge zei tegen Da Costa, ik ben in mijn oordeel vrijgesproken. Maar jij bent van het oordeel verlost. Dat is de difference. Fundamenteel. We gaan terug naar de stof.
Daniel looft de Heere voor de openbaring van de droom van de koning. En hij pleit ook bij Arioch dat de wijzen die nog in leven zijn niet gedood zouden worden. Zie je?
God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Daniel pleit nog voor die wijzen die ter dood stonden opgetekend. Hij zegt dood ze niet. Dat is echt de christelijke naastenliefde. Hè? Die denkt niet alleen om jezelf, maar om je naaste. Om zelfs voor vijanden van Christus te pleiten. Dat er niet datgene overkomt die je niemand wenst. Je wenst toch je grootste vijand niet de dood? Dat wens je toch niet? Niet een onverzoende dood bedoel ik. En dan gaat Daniel naar de koning en die heeft hoge verwachtingen van Daniel.
Maar Daniel geeft de Heer de eer en zegt dat er een God in de hemel is die het verborgene openbaart. En vanuit die goddelijke bekendmaking mag Daniel de droom aan de koning openbaren en ook de uitlegging ervan geven.
En we denken overdenken in de uitleg van de droom des konings in het kort in 6 gedachten. Ten eerste het gouden hoofd van het beeld. De zilveren borst en de armen van het beeld. Ten derde de koperen buik en dijen van het beeld. En ten vierde de ijzeren schenkelen van het beeld. En ten vijfde de leemijzeren voeten van het beeld. En tenslotte, ten zesde, de steen die het beeld vermozzelde. Dus ten eerste het gouden hoofd. Ten tweede de zilveren borst en de zilveren armen. Ten derde de koperen buik en de koperen dijen. Ten vierde de ijzeren schenkelen. Dus de benen, de ijzeren benen van het beeld. Ten vijfde de leemijzeren voeten en de tenen van het beeld. En ten zesde de steen die het beeld vermozzelde. Nou geliefde, het gouden hoofd van het beeld dat de koning gezien had in zijn droom, dat stelde het rijk van Nebukadnezar voor. Het zogenaamde Babylonische, of sommigen noemen het ook wel het Chaldeese Rijk, dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot aan Egypte. Dus dat gouden hoofd betreft Nebukadnezar, want Daniël zegt immers tot de koning, gij zij dat hoofd, gij zij dat gouden hoofd. En sommige uitleggers zijn van mening dat het beeld dat de koning te zien kreeg in zijn droom vier wereldrijken voorstellen, maar geliefde, het beeld van Nebukadnezar stelt geen vier rijken voor, maar vijf. Het gouden hoofd, de zilveren borst en armen, en de koperen buik en dijen, de ijzeren schenkelen en de leemijzeren voeten van het beeld. Vijf. Vijf rijken. Ten eerste dus dat gouden hoofd, want wat het Babylonische Rijk typeert, dat rijk dat superieur is aan alle rijken, die na het rijk van Nebukadnezar gekomen zijn. Superieur qua wijsheid en kwaliteit, die als hoofd van het beeld sturing zou geven aan alle koninkrijken, waar alle koninkrijken hun wijsheid aan ontlenen. Aardse wijsheid. Hoewel in mindere mate, en mindere status en beleid ontleend hebben aan dat gouden hoofd. Ja, hun status en hun beleid. En we zouden kunnen zeggen dat koninkrijk van Nebukadnezar het brein is geweest voor alle navolgende koninkrijken. Allemaal in aardse begrippen te verstaan, hè. Het koninkrijk van Nebukadnezar was in vergelijking met de volgende koninkrijken niet bijzonder groot. Er zijn wel landkaartjes van te zien waarop dat rijk van Nebukadnezar afgetekend staat in de navolgende rijken. De navolgende rijken waren meestal groter. Maar waarom was dat hoofd nou van goud? Het hoofd, dat is een gedeelte van het lichaam, maar de borst en de armen, die zijn weer groter. Dus dat beslaat een groter deel van het lichaam. Maar de hoofd is het belangrijkste van het lichaam. Een lichaam zonder hoofd is een lijk. Dus dat hoofd, dat is ook zo met het geestelijke lichaam van Christus. Christus is dat hoofd van het lichaam. Ja, dat is, genade is op zijn lippen, is in zijn lippen uitgestort. Dat is louter goud. Ja. Maar de volgende. Kijk, het koninkrijk van Nebukadnezar was in vergelijking met de navolgende koninkrijken, maar eigenlijk klein. Klein. Maar wel kwalitatief. Hè? Ja, je kunt natuurlijk iets. Ja, een kwantitatieve hoeveelheid hebben en een kwalitatieve hoeveelheid. Hè? Een leger kan bestaan uit 100.000 soldaten. Maar ja, als die 100.000 soldaten maar een geweer hebben en één kogel. Ja, dan kun je beter 10 soldaten hebben. Met een volle bepakking en volle munitie. Hè, die zijn kwalitatief beter. Als dat grote leger met één man, één kogel. Dus het koninkrijk van Nebukadnezar, de volgende koninkrijken van die op Nebukadnezars rijk volgden, die zijn wel gegroeid in het kwantitatieve, maar de kwaliteit werd steeds minder.
Zilver is minder waard dan goud. Ja, dat is eenvoudig, hè? Ja. En tenslotte was het laatste koninkrijk van slechte kwaliteit. IJzer en ijzer en leem. Ja. Kijk, Kersten die heeft gezegd, ook ten aanzien van het geestelijk, hij zegt, al hebben we geen goud om doen, dan rekenen we met zilver. Dan hebben we geen zilver, dan houden we het met koper. En hebben we geen koper meer, dan gaan we het met ijzer doen. Maar dat is in het geestelijke is een leugen. Alles wat God geeft in Christus is louter goud. En met minder, je kan het niet met zilver doen, dan kan je niet mee voor God verschijnen. Je kan alleen maar met goud voor God verschijnen. Met het hoofd. Ja. Dus het koninkrijk van Nebukadnezar tekent zich door uitnemendheid, grootheid en heerlijkheid. Ja. Maar dat is op Nebukadnezar duur komen te staan, hè? Want toen hij op zijn dak wandelde, weet je wat hij toen zei? Toen overzag hij dat koninkrijk en al die landerijen. Die mooie paleizen. Hij zegt, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Daar heeft de Heer hem voor gestraft. Want Daniel zegt, God hebt dit u gegeven. Toen heeft de Heer die vorst zodanig vernederd dat hij gras at gelijk de beesten in het veld. Maar geliefde, die grootheidswaanzin waarmee Nebukadnezar bezet is geweest, die leeft in ons aller hart. Van nature leeft die Nebukadnezar in ons aller hart. Moet je niet te ver zoeken hoor. Het kan zelfs onder een heel godsdienstige schijn van zelfverheffing. Hè? Zoals je dat in sommige kerken tegenkomt. Is dit niet het grote Babel wat wij gebouwd hebben? Kerk of organisatie. Hè? Persoonlijk, nationaal, internationaal. Maar ook in de kerken. Wij zijn het. Wij hebben de waarheid. Wij alleen hebben zuivere dominees. En noem al die grootheidswaanzin maar op. He? En ook die kerkelijke hoogmoed, geliefde, die komt ten val. Want hoogmoed komt voor de val. Omdat die voortkomt uit de val. Ja, hier in Monarch stond een kerk van, ja, die staat er nog steeds. Een kerk van de gereformeerde gemeente in Nederland. En daar is een kerk waarin men prat gaat op de waarheid. He? Ja. Maar toen we daar een keertje heen gingen, hè, dan moest de kerkraad zowat vergaderen op welke plaats we mochten zitten. Terwijl de kerk half leeg is, moesten ze eerst vergaderen waar die mensen dan moesten komen te zitten. Ja. Weet je wat de koster zei? Ieder lid heeft een eigen plaats in onze kerk. Maar ik zei, weet je wat ik hem zei? Ik zeg, dat is in de hel ook zo. Dat is in de hel ook zo. Maar daar is elke plaats met recht verdiend, terwijl een plaats in de kerk voor iedereen toegankelijk behoort te zijn. Want het voorhangsel des tempels is gescheurd van boven naar beneden. Ja, ik zei hem dat deze kerk om zijn grootheidswaanzin wel zou verzakken. En dat is ook recent gebeurd, omdat er geen deugdelijk fundament onder zat. Want die kerk was namelijk op een vuilnishoop gebouwd. Ja, ja. En daar zou ik een aparte preek aan kunnen wijden. Maar ik denk dat dat huis van die dwaze bouwer die zijn huis op zandgrond had gebouwd, het langer uitgehouden heeft dan die kerk op een vuilnishoop. Wie bouwt er nou een kerk op een vuilnishoop? Grootheidswaanzin komt voor de val, omdat het opkomt uit de val, waarin we in Adam gevallen zijn. Al die kerken van goud, dat is grootheidswaanzin. A la Rome. Rome was bezet met grootheidswaanzin. In Gelder staat er een kerkelijke hangar van de gereformeerde gemeente. Die heeft 6,4 miljoen euro gekost. Dat is allemaal grootheidswaanzin. Kerken van goud, preken van hout en de mensen zo dood als een steen. Dat is de kerk van vandaag. Op een enkel kind van God uitgezonderd. Dus dat koninkrijk van Nebukadnezar was kwalitatief sterk, machtig en van grote luister. Daniel zegt het ook, hè? Hij zegt, gij koning, gij zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar de mensen kinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. Nou, koning Nebukadnezar eert zelfs de God van Daniel in de erkenning als de enige God die verborgenheden openbaart. En na zijn grootheidswaanzin komt Nebukadnezar zelfs tot bekering. Want toen hij daar eens een beest op het veld graasde, weet u wat hij daar zegt? Ik zal het u voorlezen. Dan staat er, ik Nebukadnezar hief mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij toen ik daar als een beest graasde op het veld en ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk van geslacht tot geslacht en alle inwoners der aarde zijn als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde en er is niemand die zijn hand afslaan kan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Terzelfde tijd kwam mijn verstand weder in mij, en ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij, en mijn raadsheren en mijn geweldige zochten mij, en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd, en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nou, zo'n belijdenis die hoor je niet meer op het reformatorische erf, op het reformatorische kerkerf. Weet je waarom? Omdat men nooit een beest voor God geworden is. Er zijn geen Asas meer. Er zijn geen Mephibosets meer. Ja, een zeldzame enkeling. Maar die zijn niet in tel. Aller afschrapsel van deze wereld. Nou, dat was Nebukadnezar voor God geworden. En dan loop ik wel heel ver op de geschiedenis vooruit. Maar ik wilde dat u niet onthouden. Nu prijs ik, zegt Nebukadnezar, en verhoog en verheerlijk de koning des hemels. Omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gericht te zijn, hij is machtig te vernederen degene die in hoog moet wandelen. Zie je het? Die Babylonische koning Nebukadnezar wordt nog door God bekeerd. En die zal opstaan in het oordeel om het reformatorische afgodische geslacht te veroordelen. Want hier doet Nebukadnezar een kostelijke belijdenis, geloofsbelijdenis. Maar we gaan weer terug in de stof. Dus dat gouden hoofd van het beeld blonk als een stad op een berg. Niet in geestelijke zin, maar in aardse zin. En in dit hoofdstuk worden de namen van het koninkrijk, die door dat beeld worden aangeduid, niet met namen genoemd. Maar het is duidelijk dat het gaat, dat het gaat om het Babylonische Rijk. En daarop is gevolgd het Medische en Persische Rijk. En het Grieks-Macedonische Rijk. En het vierde Rijk was het Romeinse Rijk. Die ijzeren benen, dat moet het Romeinse Rijk voorstellen. Wat typeert het Romeinse Rijk? Ijzeren benen. Alles verbreken. Hè? Tot Jeruzalem toe. Alles verwoesten. En de voeten stellen echter het vijfde, het laatste vijfde wereldrijk voor. Ja. Maar dat moet nog komen. We leven in het einde der dagen, mensen, het einde der tijden. Hoewel niemand weet de dag waarop de Zoon des Mensen zal wederkomen. Maar de voeten van dat beeld stellen het laatste vijfde wereldrijk voor, zoals we daarvan lezen in 2 Thessalonicense 2. Moet u maar lezen. Als de mens der zonde op zijn troon zit in de tempel van de komende wereldreligie. Maar daar hopen we nog op terug te komen. In Daniel 7 komen die koninkrijken weer terug. Hè, maar dan in een droom van Daniel zelf. Daniel krijgt ook een droom van de Heere geopenbaard. Zelf. Hè, niet een droom die een ander gedroomd heeft, maar die zelf droomt. En er zijn de vier rijken, vier grote dieren die uit de zee opklimmen. En het eerste dier is een leeuw. Hè, de koning der dieren, vreselijk en geweldig, zoals dat gouden hoofd het rijk van Nebukadnezar typeert, vreselijk, heerlijk en geweldig. Hè, maar die leeuw, die wordt arendsvleugelen gegeven. Arendsvleugelen. Nou, dat ziet op de snelheid, op de effectiviteit van het toenmalige rijk van koning Nebukadnezar. Alles was gesystematiseerd, alles was in kaart gebracht, alles was, niks had Nebukadnezar over het hoofd gezien. Hij had alles keurig op orde. Keurig op orde. Het was geen wamboel. Dat was een koning die geen kind was. Geen kind was in het verstand. En wee dat land welks koning een kind was. Nou, dat was Nebukadnezar niet. Dan krijgt die leeuw vleugelen. Hè? Maar die vleugelen, geliefde, als Nebukadnezar al lang gestorven is, en als dat volgende rijk, dan worden die vleugelen uitgerukt door het tweede rijk. En dan krijgt die leeuw een menshart. En geen leeuwenhart. He, maar een menshart. Het hart van angst en gluiperigheid. Is hetgeen onze tijd tekent. Ja. Een levende hond, zegt de schrift, is beter dan een dode leeuw. Nou, dat rijk van koning Nebukadnezar was een dode leeuw geworden. Een menshart wordt door angst geregeerd. Gods woord zegt, wee het land wiens koning een kind is, dus onbestuurbaar. En het volk wordt aan de willekeur en de grillen van een wereldrijk overgegeven. Het hart des mensen is onbetrouwbaar, want arglistig is het hart meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Zo is dat rijk van Nebukadnezar verworden. En het tweede dier, wat Daniel droomt, was een beer gelijk. Hier wordt het rijk der Meden en Perzen door afgebeeld. Ja, ik moet u deze wetenschap doorgeven, want anders dan verstaat u het verband niet. Het tweede dier was een beer. Een zilveren bos, zilveren armen, iets minder geweldig dan een leeuw, maar altijd nog wreed, woest en wild. Maar toch is de beer geen koning der dieren. Dus niet van zulke hoge en edele aard dan een leeuw. Zilver is minder waard dan goud, minder edel, maar toch nog sterk genoeg om je er tegen te wapenen. En die beergeliefde, die had drie ribben in zijn bek. Nou, sommigen verstaan door deze drie ribben, drie volken, die van de Perzen aan het westen, noorden en zuiden zijn ondergebracht. Lees Daniel 8 vers 4. Ja, die zij als verscheurd en verslonden hebben door een grote krijgsmacht. En sommigen menen dat door deze drie ribben, dat slaat op de grote wreedheid van die beer. Maar de Heere had hun wreedheid bedwongen ten aanzien van zijn volk. En ik geloof dat die laatste uitleg, dat het juist is. Die drie ribben, dat slaat op de grote wreedheid van die beer. En de Heere, die had die wreedheid van die beer. Kijk, Gods volk ontmoet wel leeuwen op de weg, leeuwen en beren. Maar ze liggen aan een ketting. Ze liggen aan een ketting. Want in dat Persische Rijk, in dat Tweede Rijk, daar had je die wrede hamen. Die typeert hier die beer. Die wrede beer met drie ribben in zijn bek. Die wou dat tot de volk der Joden omrennen. En dan leidt de Heer het zo dat die koningin Esther, die Esther Hadassah, maakt die als koning, koningin, als vrouw van Ahasveras, over het Persische Rijk om die wrede Haman in zijn wrede loop te stuiten. U ziet dat de Heere de loop der geschiedenis bepaalt en ook de geschiedenis schrijft. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Ook in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis, in de vaderlandse geschiedenis, in de kerkgeschiedenis. En met name in de Bijbelse geschiedenis. Het derde dier is een luipaard met vier vleugels en vier koppen. Nou, dat derde rijk begon met Alexander de Grote. Maar toen hij gestorven was, werd het rijk verdeeld onder zijn vier generaals. U kunt dat allemaal lezen hoor, in de story. En zo ontstonden er vier nieuwe rijken. Rijken van koper, de buik en de dijen. Een luipaard is weer de mindere van de beer. Een luipaard moet het tegen de beer afleggen. Zoals koper minder waard is dan zilver. Keer op keer komen die rijken dus weer terug in de profetie. En daarna zag Daniël in een nachtgezicht en zie een vierde dier. Vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde en wat overbleef vertrad hij met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens. En het sprak al dus. Dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op de aarde zal zijn. Dat zal verschillen van alle andere koninkrijken. En dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. Nou, dat vierde dier, geliefde, dat typeert het Romeinse Rijk. En dat als een afschrikwekkend, gruwelijk en gewelddadig beest wordt voorgesteld. Hè, die ijzeren benen van het beeld typeren het Romeinse Rijk. En wat dat, ik kan natuurlijk hier niet overal alle gebeurtenissen en de vreselijkheden. Je moet maar denken aan keizer Nero, die de christenen liet branden als fakkels in zijn tuin. Want onder dat Romeinse Rijk is de christenvervolging begonnen. Vreselijk, afschrikwekkend, gruwelijk en gewelddadig. En dan lezen we in Daniël 2 vers 40. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. Nou, het Romeinse Rijk begon in Rome en breidde zich daarna uit en vermaalde geleidelijk de 4 koppen, dat zijn de delen van het voorgaande Macedonische Rijk. En het bezette de grootste gedeelte van die gebieden en veroverde tevens de grote delen van Afrika en Europa. En dan in Daniël 8 komen we het tweede en het derde rijk via een nieuw visioen van Daniël nader onder de aandacht. Je moet dat boek van Daniël eens lezen en herlezen. Mijn geliefde, we leefden in het laatste der dagen. Daar in Daniël en in Openbaringen, er zijn veel mensen die zijn met de toekomst bezig, met het 1000-jarig rijk. Nou, daar geef ik niet zoveel om. Maar je moet wel de schriften bestuderen. Door het geloof, hoor. Door het geloof. Dan moet je ook het boek Daniël lezen. En dan moet je aan de Heere vragen of die je de verborgenheden in het boek Daniël openbaart. Het tweede rijk is dan een ram met 2 grote hoornen. En die 2 hoornen zijn de volkeren van Meden en Persen. Die tot 1 koninkrijk werden. Dat. Ja. Ja. Het derde rijk, dat is het Griekse rijk. Dat is in het visioen wat Daniël ziet, een bok met 1 hoorn. Heb je wel eens een bok met 1 hoorn gezien? Maar later breekt die hoorn af en er komen de 4 anderen voor in de plaats. Dat zijn weer die 4 deelrijken nadat het koninkrijk verdeeld was geworden onder de opvolgers, die generaals van Alexander de Grote. En ten overvloede noemt de profetie in dit hoofdstuk zelfs de namen van die 2 koninkrijken. In Daniël 8 vers 20 luidt: de ram met de 2 hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Mede en der Perzen. Er hoorde Ahasveer dus ook onder. En in de daarop volgende verse staat: en die harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn welks tussen zijn ogen is, dat is de eerste koning. En dat er nu 4 aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. 4 koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Die 4 generaals. En zo hebben we al deze profetieën over de wereldmachten in vogelvlucht de revue doen passeren. Ik kan er niet diep op ingaan. Maar nu komen we aan het 5e rijk. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Nou, daar gaat het niet zozeer om. Maar dat 5e rijk, dat gaat vooraf. Dat 5e rijk, dat zal nog bestaan als een fundament van het hele beeld. Totdat die steen zonder handen wordt losgemaakt uit die rots. Dat is het koninkrijk van Christus. En er staat geschreven dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn. Ten welke aanzien gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem en de tenen der voeten ten dele ijzer ten dele leem. En dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een en de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Nou, hier gaat het over het laatste aardse koninkrijk, opgedeeld in 10 deelstaten, waarop het beeld rust, namelijk op de voeten van dit beeld. Dat hele beeld, dat staat symboliek nog helemaal overeind. De voeten van het beeld, ijzer met leem verenigd, doch niet gemengd. Dit laatste rijk, dat is een allesomvattend wereldrijk. Met een wereldregering, met een wereldreligie, met één wereldleider, zoals de nieuwe wereldorde dat voorstaat. Mijn geliefde, we staan aan de vooravond van een wereldomvattende staatsgreep. Waarvan de schrift spreekt dat het een benauwde tijd zal zijn. Een tijd waarin de mens van zijn burgerlijke en geestelijke vrijheid beroofd zal worden. Ja, ik weet dat ik voor velen een onbegrijpelijke taal spreek, maar dat komt omdat het gros christenen zich totaal onvoorbereid voor de komst van dit laatste koninkrijk. Totaal onvoorbereid. Het naamchristendom viert feest in hun gewelfde refohuizen en ze schrijden elke zondag vormelijk ter kerke en maken zich niet druk dat er een oordeelsdag aanstaande is. Ze worden vetgemest, zegt de schrift, tot de dag der slachting, wandelende in hun begeerlijkheden. Maar de apostel Petrus waarschuwt nadrukkelijk tegen het afvallige christendom in onze dagen. Hij zegt dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die zullen naar hun eigen begeerlijkheden wandelen en zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst, want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. En geliefde, de voeten van klei en ijzer typeren het Verenigd Europa, het moderne Eurobabel, waarmee de SGP participeert. En de laatste periode voorafgaand aan de wederkomst van Christus, dan zal de strijd die dan ontketent zijn hoogtepunt bereiken. God zal het toelaten dat legers demonen bezit nemen van mensen. Lees Openbaring 9. Er zal een wereldleider opstaan die langzaam maar zeker invloed zal krijgen, zowel op economisch als op religieus vlak over de gehele wereld. Alleen, hij keert zich met name tegen God en zijn volk en wordt daarom de antichrist genoemd in Gods woord. Lees je 1 Johannes 2 vers 18 tot 22. En velen denken, als ze aan de antichrist spreken, denken ze aan de islam. Want zeggen ze, de islam ontkent dat Jezus de Zoon van God is. En u kunt met moslims over Jezus spreken als profeet, dan zullen ze met volle aandacht luisteren. En de Koran erkent Jezus als profeet en zelfs als een redder, ja zelfs als een Messias. Maar als u zegt dat Jezus de Zoon van God is, dan barst de vijandschap los. U moest eens weten op de beruchte moskee in Jeruzalem, de rotskoepel, gebouwd op de plaats waar ooit de tempel van Salomo stond. Er staat rondom een Arabische inscriptie die tweemaal zegt, God heeft geen zoon nodig. Dat is de islam. Maar het zal een zeer donkere tijd zijn voor de christenen, omdat ze opnieuw vervolgd zullen worden. Maar God zal de oprechte kinderen Gods niet overlaten aan de Satan en zijn demonen, want daar staat Christus borg voor die hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En zal hem bewaren voor het beest wiens teken het naam christendom zal aanvaarden, omdat het aanvaarden van het teken van het beest een voorwaarde is om te kunnen overleven. En geliefde, de tijd is zeer nabij dat Gods ware volk niet meer zal kunnen kopen nog verkopen. Maar heb goede moed, volk van God. De aarde is des Heren. En alles wat erin beweegt, dan leeft dat tot zijn beschikking. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. De Heere weet zijn volk in dure tijd en hongersnood te bewaren en te onderhouden. Zegt een apostel Petrus ook. Zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar tot degene die het teken van het beest pertinent zullen weigeren, dan zal het klinken, daarvoor geldt, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. De antichrist is dus niet de islam. Hoewel de islam wel tot de antichristenen behoort. Er zijn vele antichristussen. Ja, maar er is maar één antichrist. Er is maar één antichrist. Dat is het rijk met de voeten van ijzer en leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer, ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, ten dele broos. En dit is een grote verborgenheid. Er zijn allerhande uitleggingen aan gegeven, maar alle uitleggers die ik gelezen heb, die zitten ernaast. Omdat de opkomst van dit laatste rijk geopenbaard moet worden. En de ijzeren benen van het beeld symboliseren het Romeinse Rijk en daarin verbonden zitten de voeten bestaande uit ijzeren leem. Voeten met 10 tenen die niet 10 koninkrijken symboliseren, maar 10 koningen. Staat in het woord, belangende nu de 10 hoornen uit het koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En de een en een ander zal na hen opstaan en dat zal verscheiden zijn van de vorige en zal 3 koningen vernederen. Ja, is geheimtaal, hè? Geheimtaal. In Openbaring 17 staat geschreven, en de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Maar als de koningen macht ontvangen op de uren met het beest. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. De 10 koningen zullen dan pas macht ontvangen als de uren is aangebroken van het beest. Het beest is de antichrist, dat is Rome. Dat is niet de islam, dat is Rome. Maar nu is het beest gewond, machteloos. Maar als hij van zijn bonden zal herstellen, zal ook de macht van Rome herstellen. En de gehele mensheid onderwerpen en iedereen zal het beest aanbidden behalve degene die van Christus zijn. Dan zal Rome zich verenigen met de islam en slechts 1 wereldreligie toestaan, de religie van het beest. Dat leert Gods woord. En ik zag 1 van zijn hoofden als tot den dood gewond. En zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter dat beest en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had en zij aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde en verleid degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in tegenwoordigheid van het beest zeggende tot degene die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had, nu weder leefde, een beeld zou maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest de geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden bidden, gedood zouden worden. En dat niemand mag kopen of verkopen die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naams hier. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is het getal eens mensen, getal is 666. U zegt dat zal een benauwde tijd worden. Nou, dat is in het woord voorzegd. Petrus zegt, als de hittigheid en verdrukking komen zal, doe nou net niet, of als u van niks weet. Hè? Het is geopenbaard in het woord. Christus zegt tot het naam christendom, Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een ander volk zal gegeven worden. Want de wereldomvattende macht van de antichrist, die zal vernietigd worden door de steen, hè? Christus. Die zonder handen is geboren uit de maagd Maria, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. De bouwlieden verworpen, die aan de tempel gebouwd hebben. Christus verworpen. En daarom zal het een ander volk gegeven worden, dat zijn vruchten zal voortbrengen, vruchten van geloof en bekering. En wie op deze steen valt, die zal te pletter worden. En wie op hij, en op wien hij valt, die zal hij vermorzelen. En die steen, die het beeld zal vermorzelen, dat typeert die steen, die wijst naar Christus, dat is Christus. Die het rijk van de antichrist zal verwoesten. Tegenwoordig pleiten ze zelfs in zogenaamde hervormde kringen over het herstel, om het herstel van Rome. Dr. Havendebelt, met name Dr. Havendebelt, een grote schriftvervalser. Mensen laat je eigen niet inpakken door deze valse profeten. Christus zal het beeld, zal het rijk van de antichrist verwoesten, vermorzelen. En de 10 koningen zullen macht krijgen als de antichrist ten volle zal worden geopenbaard. Zitten daar zijn God is een tempel, zoals we dat kunnen lezen. In 2 Thessalonicenzen 2. Ja, tijd is weer op. Hè. Tijd is weer op. Maar er staat dat niemand u verleidde. Op geenerlei, op enerlei wijze. Want die komt niet, namelijk de antichrist. Tenzij dat eerste afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt, daar heb je tegenstelt, antichrist. En verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, al zo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Maar nou komt het. Doch in de dagen van die koningen, van die 10 koningen, dan zal de God, kijk, want die antichrist die gaat samenspannen met 10 koningen der aarde. Die gaat het niet alleen doen. IJzeren voeten met leem vermengd. Dat koninkrijk zal machtig zijn, ten dele sterk, ten dele broos. Dus dit is verdeel, hè, want een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Die steen zal hem vermorzelen. Nog in die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Er zal geen koninkrijk meer op volgen. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom heb gij gezien, o koning, dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. Die steen die zal uit die rots genomen worden zonder handen, een almachtige daad Gods. Christus is naar de aarde nedergedaald en heeft al die machten overwonnen. Er zal nooit geen absoluut wereldrijk komen. Nooit. Nooit. Als het vaste vormen begint aan te nemen, hè, want dat verkondigt ons het woord. Er zal uit die berg een steen zonder handen afhouden, die zal het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermalen. Want het koninkrijk van Christus is een geestelijk koninkrijk. Dat zal worden voortgeplant door het evangelie, van het heilig evangelie, door de predicatie van het heilig evangelie. En hierop hebben de bijbelheiligen, de profeten, Johannes de Doper, de apostelen gezien. Ja, Christus, ze hebben verkondigd, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En geliefde, dat koninkrijk van Christus zal niet door een ander koninkrijk worden opgevolgd. Zoals bij dat aardse in bij al die aardse imperiums hebben gezien. Want het koninkrijk van Christus is een eeuwig koninkrijk dat niet verstoord zal worden. Omdat de koning van dat koninkrijk alle macht heeft in hemel en op aarde. En overwinnaar is over duivel, dood en zonde. Mijn geliefde, voeg u bij dat koninkrijk van Christus. Want dat koninkrijk van Christus zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, beginnende bij dat laatste koninkrijk. Die steen die zal niet het hoofd van dat beeld eraf slaan. Nee, de steen die zal vallen tegen de schenkelen, tegen de voeten van dat beeld. En dan stort heel dat beeld ter aarde. Eerst zal het rijk van de antichrist verwoest worden. En al die koninkrijken, die geesten en die vrijmetselarijen. Want kijk, dan moet je eigenlijk een verborgenheid uit de doeken doen. En dan zeggen ze, die president van Iran, dat is een schurk. Maar geliefde, ik weet niet of u weet dat bijna alle wereldleiders, die zijn lid van de vrijmetselarij. Dan weet ik niet of u weet wat de vrijmetselarij inhoudt. En daar kun je graden in behalen. Daar kun je graden in. Er komt bijvoorbeeld niemand aan de macht, hè, binnen de Europese gemeenschap, die niet lid is van de vrijmetselarij. U zegt er echt nog nooit van hoort. Ja, dat kan ik mooi zelf weten. Blijf maar dom. Blijf maar dom. Maar hier in Daniël wordt het geopenbaard, hè. Wat die Abedinidad ten beste brengt, wat die uitbraakt, daar geeft niemand wat om. Want die man die is ook lid van de vrijmetselarij. Die hoort in die kringen. Die behoort tot die 10 koningen. Hij is bezig met een Midden-Oostenpact op te richten. En dan gaan ze gezamenlijk het volk der Joden vernietigen. Tenminste, dat denken ze dan. Maar dan zal die steen uitgehouwen worden zonder handen uit die rots. En die zal op die voeten van het beeld aanvallen. Maar geliefde, dat koninkrijk zal een verdeeld koninkrijk zijn. IJzer en modderig leem. Nou, dat leem vermengt zich niet met ijzer. Dus dat zal een koninkrijk zijn dat tegen zichzelf verdeeld is. En er staat in Gods woord een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is. Dat zal niet bestaan. Heb geen overlevingskansen. Alle imperiums die geweest zijn, die zijn al ten gronde gericht. Maar de ideeën, de geesten, die zijn nog levend hoor. Het nazisme, het socialisme is nog springlevend. Je ziet het in Amerika. Dat allemaal onder andere bedekselen en onder allerlei vlaggetjes wordt dat weer ingevoerd. De geest van Hitler is nog springlevend. En we zien het ook in Nederland. Abortus en euthanasie is onder de christenen al aanvaard. Dat is al gewoon geworden. Maar de mensen, dat is een teken van je doodstaat. De SGP die gaat naar het Eurohof om eigen ongelijk te halen. God zal ze beschaamd zetten. God zal ze beschaamd zetten. Die worden enkel door ongeloof gedreven. En dat ongeloof, dat noemt dokter van der Bijl principieel. Spotboeven zijn het. Geliefde, dat koninkrijk van Christus, dat zal niet door een ander koninkrijk worden opgevolgd. Want de steen, hè, die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Ja. De uitbreiding van Gods koninkrijk is bovennatuurlijk. Kan geen mens tegenhouden. Kan geen mens tegenhouden. De steen werd tot een grote berg. Dat is de berg Sion, de berg van Gods heiligheid, schoon van gelegenheid. Een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijde van het noorden, de stad des grote konings. En zal de gehele aarde vervullen. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en de zere woord uit Jeruzalem. Maar geliefde, de duivel heeft niet het laatste woord. Nee. Nee, heel die nieuwe wereldorde, die zal God vernietigen. Maar daar danst Nederland in mee, daar dansen alle Europese staten in mee. En u moet weten dat hele Eurobabel, daar staat al op instorten. Staat al op instorten. Want wie zich tegen God verheft, die zal diep vallen, mensen. En ze vielen van de top verneer, in eeuwige verwoesting neer. Een geliefde, zoekt toch in te gaan in dat koninkrijk van Christus. Want straks, als straks de oordelen losbarsten, dan is het te laat. Ik bid u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat u zaligen, nu het nog is de welaangename tijd, de dag der zaligheid. De Heere zegt bij monden van de profeet, ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek me tevergeefs. Wie zoekt, wie waarachtig zoekt, zal door hem gevonden worden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekende. Wie dorst heeft, die komen, en die wil, nemen het water des levens om niet. Nou, er is niemand die wil, maar God wil, en zij zullen komen, vanuit de vier windstreken der aarde, door het goddelijk licht geleid, om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. En geliefde, er is nog plaats voor de grootste der zondaren. Wie slecht is, die keren zich herwaarts en bekeren zich tot de Heere met zijn gehele hart. Komt en ziet waar ze de Heere gelegd hebben. Het graf is leeg. De dood is gedood en verslonden tot overwinning. Het graf is begraven en het leven is in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Door hem die het leven is. Die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En die steen zal alle koninkrijken vermorzelen en verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Gemeente, wat ik u bidden mag. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Amen. Lieve heren, gij zijt koning der koningen en niemand is u gelijk. En gij zult niet toelaten dat uw heilige verderving zien. Want gij weet uw volk in de uren der beproeving die over de gehele wereld komen zal te bewaren, te onderhouden. Want gij hebt de dood gedood en het graf begraven. En gij hebt uw volk medegenomen in de hemel. En gij zegt, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Heren, dat we mochten uitzien op grond, op goede gronden, op grond van het offer van Christus toegepast in het hart, naar die zalige wederkomst. Kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Heere, gedenk land en volk. Gij hebt toch beloofd, Heere, dat gij zult gedenken aan uw verbond. Er is aan onze zijde niets meer. Niets meer, Heere, waarmee gij iets kunt. Maar neem nog redenen uit uzelf, opdat in het oordeel er nog toegebracht zouden mogen worden tot de gemeente die zalig moet worden. Uit dat Babylonië, wat wij ervan gemaakt hebben van deze wereld. Heere, gij kon zelfs Nebukadnezar bekeren. Gij kon zelfs de koning van Nineveh bekeren. En al die Ninevieten bekeren. Zo doe gij ook aan ons. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog met elkaar zingen. Uit het tweede psalmvers.
Daven, het vijfde zangvers. Psalm 2, vers 5. Zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.